lezing voor hedenavond is uit het evangelie naar Johannes, daarvan het 18e hoofdstuk, de versen 28 tot het einde, tot vers 40. De 28 tot 40. We lezen nu het woord Gods aldus. Zij dan leidde Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was morgens vroeg en ze gingen niet in het rechthuis, opdat ze niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hen: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet? De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Omdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende hoedanig een dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelf, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik den Joden niet ware overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem: zijt gij dan toch koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem: wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen: ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha een loslaten. Wilt gij dan dat ik u den koning der Joden loslaten? En zij dan riepen alle wederom zeggende: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Hosanna. De tekst voor hedenavond is het begin van het 38e vers van Johannes 18. Johannes 18, vers 38, het eerste gedeelte. We lezen nu het woord Gods aldus. Pilatus zeide tot hem: wat is waarheid? Gemeente des Heren, de vraag die de Romeinse stadhouder aan Jezus stelt, is er één die in de loop der eeuwen steeds weer door de mensheid is gesteld. Wat is waarheid? Zijn mensen die zeggen dat ze zich voor de waarheid hebben ingezet. Sommigen willen beweren dat als iemand voor iets wat hij waarheid noemt sterft, dat die waarheid daarmee bewezen is. Het is een vraag. Er zijn vele mensen gestorven voor iets wat ze voor waarheid hielden, zonder dat het maar enige waarheidsgehalte heeft gehad. Ik denk wat de ouderen van ons hebben meegemaakt aan zoveel jongeren en ook oudere SS'ers die op de slagvelden van Rusland omkwamen en meenden zich voor iets wat de moeite waard was, wat voor hen waarheid was, te moeten inzetten. En het bleek de verschrikkelijkste leugen, duivelse leugen te zijn. Nee, bloedgetuigen is niet een bewijs van de waarheid. Het martyrium is niet een bewijs voor de waarheid. Het is verschrikkelijk dat we het moeten constateren. Maar soms neemt het fanatisme, wat zelfs loopt tot de zelfvernietiging, toe. Naarmate innerlijk iemand meer gaat twijfelen aan de waarheid. Hij wil met klem, wil hij het toch doorzetten. U begrijpt wel dat daarmee niet iedere martyrium veroordeeld is. Maar wel dat je niet kunt zeggen dat als iemand voor een zogenaamde waarheid sterft, dat dat dan een bewijs zou zijn. Het hebben mensen zich afgetopt voor de waarheid. Nietzsche heeft eens ergens gezegd dat de kracht, de sterkte van een geest gemeten kan worden naar de hoeveelheid waarheid die hij aan kan. En hij zegt dan, er zijn mensen die zo zwak zijn dat ze alle waarheidszin missen en over alles een illusie heen leggen, die alles bedekken. Er zijn er ook, en die komen al verder, die zien iets, maar die willen de waarheid verzoeten, zoeter, verdraaglijker maken. Dat kan op allerlei wijzen. Dat kan in de wereldbeschouwing. Dat kan in de wetenschap. De wetenschap die de dingen simpeler weergeeft dan ze zijn. Dat is ook zo'n manier. Dat kan in de kunst, in de esthetica. Om de dingen te styleren. Om ze mooier voor te stellen dan je ze aantreft. En alleen uiterste blik in de waarheid, die is daar bij de allersterkste. Het is merkwaardig dat het hele denken van Nietzsche daarin eindigt. Dat degene die de bodem van de waarheid gezien heeft, onbedekt de gekruisigde is. Ja, wie kan het de waarheid in volle kracht zien? Wat is waarheid voor de mensen in het algemeen? Een hoeveelheid voorstellingen, inbeeldingen, waardoor de mens het verschrikkelijke leven met al zijn vragen en al zijn bedreigingen kan uithouden. Wat men waarheid noemt, is dikwijls een geraffineerd systeem, soms heel onbewust, om de dingen zo voor te stellen dat ze voor mensen uit te houden zijn. Het is te begrijpen dat een man als Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder, al die sceptische overwegingen heeft gekend, dan, als Jezus tegenover hem staat, met die vraag komt: Wat is waarheid? Het is heel merkwaardig, dit gesprek wat het Johannesevangelie ons het uitgebreidst weergeeft. Het is een bekende historicus die vlak na de Eerste Wereldoorlog, het eerste deel is verschenen in 1917, Oswald Spengler, dat beroemde boek heeft laten verschijnen, Der Untergang des Abendlandes. En Spengler, die daarin de culturen vergelijkt en probeert na te gaan wat het geheim is van het op- en ondergaan van culturen, die daar uit 1200 grote bladzijden aan besteedt. Deze zeer bekwame historicus, waar men het helemaal niet mee eens hoeft te zijn, is in ieder geval een heel bekwaam man geweest. Spengler zegt dat het belangrijkste gesprek dat in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgehad, het gesprek is van de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus met Jezus. Dat geeft te denken, en als wij het gesprek enigszins trachten te volgen, dan kunnen wij daar misschien wel mee instemmen. Wie is Pilatus? Voornaam kennen we niet. Familienaam Pontius. Pilatus was de bijnaam die de Romeinse families hadden. De speerdrager, met de eigenlijke naam, was Pontius. Hij stamde uit een heel oud Romeins aristocratisch adellijk geslacht. Het is heel merkwaardig dat hij in een tijd waarin slechts nouveau riche gold en opgeklommen mensen de hoogste posten kregen onder de dictatuur van het keizerschap, waarin vrijgelaten slaven de lakens uitdeelden en op hun vulgaire, harde manier hun slaven onderdrukte, meer dan ooit de oude adel had gedaan. In die tijd was het afgelopen voor de waarachtige aristocratie, die men niet meer kon dulden, omdat men te veel vond, dat men dan zelf niet meer rustig verder kon gaan in zijn grofheid en vulgariteit. Het is dus wel heel bijzonder, er moet iets met die Pilatus aan de hand zijn geweest, dat hij, terwijl hij toch uit zo'n aristocratische familie stamde, toen nog deze functie gekregen had. Wat moet die man verzet hebben? Wat moet hij zijn afkomst vele ogenblikken verloochend hebben? Wat moet hij ogenblikken gehad hebben dat hij zich ontzaglijk geschaamd heeft voor zijn voorouders? Hij heeft gezien, wonderlijke beschouwing, dat de werkelijkheid waarin we hier leven, laten we maar het woord noemen dat er een Romeinse oorsprong heeft, de realiteit toch alles was. De realiteit van deze wereld. En u wist het, dat mensen behoefte hebben om soms aan andere dingen te denken, om zich een ogenblik van die harde realiteit in een droomwereld of in een wereld van verstrooiing te onttrekken, maar de keiharde realiteit stond daar toch altijd weer. En hij heeft gedacht dat het misschien zijn opgave was geweest om niet te treuren over het verleden, waar zijn voorouders de toon in hadden aangegeven. Hij heeft gezocht om met keiharde middelen in die keiharde realiteit een positie te verkrijgen waardoor hij niemand meer naar de ogen hoefde te kijken. En juist omdat hij een buitenstaander was, juist omdat het uiteindelijk niet de zaak van zijn hart en van zijn afkomst was, vond hij het helemaal niet zo moeilijk om de harde aanpak, het systeem van die aanpak, van die lieden die met hun ellebogen zo vooruit kwamen, om dat door te hebben. Want het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het lijkt wel zo, maar het is betrekkelijk simpel, die hardheid. Het is zo dat over het algemeen de mensen met de grootste mond en met de hardste ellebogen en met de hardste vuisten, dat die het lafst zijn. En die lafheid kon Pilatus tuurlijk doorzien. Hij wist precies wat hij aan de mensen had. Hij wist hoe hij met deze lieden moest omgaan. En de vraag bleef er: wat voor zin had het? Moest hij dan toch de manieren, de aanpak en de methode en de leefwijze van al die lieden aannemen? Nee, we vinden in het evangelie een merkwaardige aanwijzing. Dat blijkbaar het echte tehuis van Pilatus een burcht is geweest waarin een andere sfeer heerste. We vinden dat duidelijk in die uiting van de vrouw van Pilatus. En die vrouw die immers in de droom heeft gehad omtrent Jezus. Ze heeft zeer geleden in de droom. Ze is later door de Oosterse kerk heilig verklaard. Claudia Procula. Maar het merkwaardige in het evangelie is dat er gezegd wordt dat Pilatus toch voor deze stem van deze vrouw, voor die sfeer bevattelijk is geweest. Enig ogenblik dat hij even er niet bij is, dat hij even als het ware de teugels van zijn heersen loslaat, of althans even viert. Blijkbaar is dat toch iets wat gebleven is. Hij moet een scepticus, pessimist zijn geweest omtrent de wereld. Hij heeft gehoopt om nog iets in die barre tijden te kunnen afzonderen en zich staande willen houden met de hardste methode, want die heeft hij toegepast. Zo hard als het bijna onbekend was. Hij was zeker niet bevreesd. En dan stuiten we weer op die ontzaglijke moeilijkheden van de vorm waarin het evangelie tot ons is gekomen. Het evangelie geeft soms op het eerste gezicht een indruk alsof Pilatus bang is voor het volk en voor de leidslieden. Nou, er is in die historie geen enkele aanleiding voor. Er is van hem bekend dat hij zo hard was dat hij zelfs om bijna niets een hele volksmassa van Joden liet neerhouden. Hij ontzag niets. Hij was voor niets en niemand bang. Dat is dus blijkbaar onwaarschijnlijk dat hij zou ingebonden zijn uit vrees voor het volk of voor de overpriesters. Dat is het niet geweest wat hem gedreven heeft. Hij gaat Jezus ondervragen. Jezus wordt naar het verhaal overgeleverd door de Joodse raad die Jezus aan Pilatus overgeven. Hoe kon dat? Wat steekt erachter? Broeders en zusters, als wij deze verhalen lezen, dan krijgen we sterk de indruk dat hier mensen op het toneel staan van de wereldgeschiedenis en van de heilige geschiedenis, die veel meer vertegenwoordigen dan hun individuele bestaan wel schijnt aan te geven. Het zijn mensen die duidelijk gedreven worden door machten die boven hen staan en die achter hen staan. Wat hier gebeurd is pijnloos. Johannes Evangelie geeft het even aan. Caiaphas heeft geprofeteerd, de hoge priester, dat het beter is dat één mens sterft dan dat het hele volk verloren gaat. Want het volk heeft de betekenis om verzoening te brengen voor de volkeren der wereld. En nu is er een intuïtie dat dit offer gebracht moet worden. Caiaphas is niets anders dan de opperpriester, de hoge priester van de grote verzoendag, die het lam offert voor het volk en voor de volkeren. Hier is een opdracht, een goddelijke opdracht die hier ligt, en de verbinding van het lijden van het Joodse volk en de Messias is duidelijk gebleken in de wereldgeschiedenis. Dat moeten wij eerst vaststellen om niet tot verkeerde conclusies te komen. Maar er is een offermes nodig. En dat offermes, dat kan in de gegeven situatie alleen liggen bij de Romeinse macht, die alleen het recht heeft om te doden. En daar komt Pilatus naar voren. Het is een wonderlijk, ondergrondelijk iets wat hier plaatsvindt, waar we heel voorzichtig mee moeten zijn om het te duiden. Maar als we maar verstaan dat hier machten boven staan en achter liggen, Pilatus moet erbij geroepen worden. Hij die meent oppermachtig te zijn, wordt plotseling verwikkeld in iets, terwijl hij meent alles te beheersen, alles doorzien te hebben, alle intriges doorzien te hebben, alle intriges daar bovenuit te kunnen spinnen. Pilatus wordt betrokken in iets waar hij te laat misschien van voelt dat hij er niet meer uit kan komen. Hij denkt te handelen. En hij wordt zelf, hoe langer hoe meer, beheerst. Dat kan soms bij mensen voorkomen. Ook bij heel sterke mensen. Bij heel sterke naturen. Dat ze lang denken te kunnen handelen. En eens, dan zitten ze erin vast. Wat is hier dan toch gebeurd? Het heeft Pilatus gedacht. Die vroege morgen, toen hij daar het behagelijke huis verlaten heeft, waarin nog de eigen sfeer was, waarin hij nog vrede had met zijn voorouders, toen hij die ruwe wereld erin moest van het rechthuis, was er nu een opstandeling, iemand die zich uitgegeven heeft voor Messias, voor koning der Joden. Ze zullen neergeslagen worden. En hij moet zijn werk doen en hij moet onderzoeken of deze man gevaarlijk is. Hij wordt voor hem gebracht. Pilatus doet zijn werk. Hij altijd doet, hij wil erachter komen of deze man inderdaad in staat is om op een opstand te beginnen, wie misschien bekend. Hij stelt daar die vragen: wat hebt ge gedaan? Zijt gij de koning der Joden? Met andere woorden, hij hoopt dat het duidelijk zal worden wat deze man van zichzelf denkt en wat hij van plan is. En ineens, Pilatus heeft blijkbaar toch gehandeld uit routine. En dat is een van de gevaarlijkste dingen, broeders en zusters, om uit routine te handelen. Dat gaat wel zo globaal op. Maar je verbeeldt. Je kunt soms een mens tegenkomen die je eraan herinnert dat het onbeschaamd is om tegenover een medemens routine te gebruiken. Ook routine in een zogenaamde vlotte en psychologisch verantwoorde omgang. Het kan soms vanwege de vermoeidheid en de drukte van het leven niet anders. Je moet er ontzettend mee oppassen. Pilatus heeft het hier. Misschien heeft zoveel zulke mensen voor zich gehad. Van die fanatici. Van die opgewonden Joden. Die daar een opstand begonnen. Die de narigheid en de verdrukking niet langer konden uithouden. Die vooruit wilden lopen. En die dan maar een opstand wilden beginnen. Hij kende dit type wel. Die bepaalde blik in de ogen. Die fanate blik die eigenlijk niets anders ziet dan waar men zelf door gedreven wordt. Waar eigenlijk geen gesprek meer mee mogelijk is. En hij meent zonder dat hij goed heeft gezien dat het hier ook weer zo zal zijn. En dan als hij die vraag gesteld heeft, die routinevraag. Zijt gij de koning der Joden? Ben je er weer zo een? Dan klinkt daar dat majestueuze antwoord. Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u dit van mij gezegd? Eens antwoordt Jezus hier. Pilatus wordt uit de routine geslagen. Gaat hij af op een gerucht van wat men zegt? Of is dit een vraag? Laatste vraag. De diepste vraag. Van hemzelf. En Pilatus, de aristocraat en de bedreven man in de realiteit, is even uit het veld geslagen. Het is duidelijk te merken in het gesprek. Want hij misgaat zich weer. Hij zegt iets wat hem nog in een slechtere positie brengt. Hij antwoordt erop, hooghartig. Wat is dat voor een vraag die persoonlijk tot hem gericht wordt? Ben ik soms een Jood, roept hij uit. Verschrikkelijke opmerking. Alsof een Jood de enige zou zijn die waarachtig een menselijke ontmoeting aan kan. Of een Jood de enige mens zou zijn die buiten de routine van die algemene omgang kan komen. Het is eigenlijk zo dwaas. Hij is het blijkbaar kwijtgeraakt. Uw volk, en dan begint hij zichzelf te verdedigen. Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Voelt hij al. Het is onvoorstelbaar. Deze aristocraat, deze bedreven realist, komt al in de verdediging. En wie zich excuseert, die klaagt zichzelf aan. En dan ziet hij het. En gaat verder vragen, zijt gij dan toch koning? Er volgt een gesprek. Hij kan zich er niet aan onttrekken. En het gesprek gaat verder. En die vraag. En dan antwoordt Jezus op die vraag van Pilatus of Jezus dan toch koning is, met die wonderlijke woorden: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo hadden mijn dienaars gestreden en was ik niet overlevert. Hier heeft een gesprek plaats over het hoogste, over koningschap, over heerschappij. Wat is koningschap? Koningschap niet van deze wereld. Nu is mijn koninkrijk, mijn koningschap niet van hier. Ik ben in de wereld gekomen als koning om der waarheid getuigenis te geven. Hier stelt Jezus tegenover de wereld, tegenover de realiteit, het andere, de waarheid. En dan ziet hij Pilatus aan en dan tegelijk zegt hij dat alle waarachtige heerschappij, koninklijke heerschappij, gegrond is in de waarheid en niet in die hoog geroemde realiteit. Het is zo duidelijk wat Pilatus gezegd wordt. Plotseling zegt Jezus in die enkele woorden alles. Pilatus, hoe ver zijt gij afgezakt, vulgair geworden, een mens die zo arm is, zo verarmd, zo verpauperd, als dat hij met de eerste en beste vrijgelaten, vulgaire slaaf en materialist kan instemmen en zeggen: deze wereld van realiteiten is de enige, het meest vulgaire, platvloerse, onmenselijke, onware wat ooit uitgesproken kan worden. Pilatus, wat hebt ge u vergooid? Wat ben je verruwd? Wat onderscheidt je eigenlijk van al die anderen, van die massa, waarvan je je afwendt als je ervoor staat, omdat de menigte zo stinkt? Wat onderscheidt jou van die scharen, van die massa, in je drijven, in je realiteit, in je heerszucht, in datgene wat je nastreeft? Wat onderscheidt jou daarin? Het moet allemaal over en weer gegaan zijn. Pilatus, die dacht te heersen. En dan wordt het gezegd, Jezus zegt dit niet openlijk, ik druk het, gemeente, op een vulgaire manier uit, door het hardop te zeggen. Maar het wordt tussen de zinnen doorgezegd. Ik moet het alleen verduidelijken. Zijt ge dan toch koning? Ik ben in de wereld gekomen, ik ben koning. Gij zegt het. Het wordt ook zo verheven gezegd, niet ja, ik ben het. Die prachtige hoffelijke uitdrukking. Gij zegt het. Hiertoe ben ik geboren. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Om der waarheid getuigenis te geven. Dat is koningschap. Dat is heerschappij. Waarheid, wat is waarheid? Waarheid, dat is alles wat van God komt. Alles wat goddelijke glans heeft. Alles wat gratie heeft, waarachtige goddelijke gratie.
Want het goddelijke is ook schoon. En het goddelijke is ook welluidend. En het goddelijke rechtvaardigt. En verzoent. En verheerlijkt. Koninklijke heerschappij is er alleen bij de gratie Gods. Kan niet ontleend worden aan de helft plus één. Het is belangrijk dat er iets gezegd wordt en dat niet alles kritiekloos genomen wordt. En het is goed dat er een stem des volks is. Maar het volk bij elkaar opgeteld kan de gratie niet geven. Dat is een voornaamheid die van bovenaf komt. Die niet aangeleerd kan worden. Die ook niet geïmproviseerd kan worden. Ik heb er eerder op gewezen. Zoals zielenavel. Bij de maatschappelijk allereenvoudigste voorkomt. Een kwestie is niet van improvisatie. Maar van lange geslachten met vrome mensen die met God wist om te gaan. Je vindt van die wonderlijke geestesaristocratie onder de allereenvoudigst maatschappelijke, juist omdat dat overgegeven is. Het is ontleend, allemaal ontleend van de waarheid. De waarheid is goddelijk. De waarheid is de afstraling van het goddelijke zelf. Het is de glans, het licht dat van God komt. Nu zegt Jezus, hij komt van God. In die duistere wereld, want het woord wereld in het Johannesevangelie, dat betekent speciaal realiteit, ontgoddelijkte, keiharde wereld. Hiertoe ben ik geboren. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Om der waarheid getuigenis te geven. Om de waarheid te laten klinken. Om het goddelijk licht te laten schijnen, waardoor mensen en dingen alleen gerechtvaardigd en verheerlijkt kunnen worden. En dat is de opdracht van overheidspersonen. De enige opdracht is dat zij die goddelijke glans, die rechtvaardigende en verheerlijk de goddelijke glans bemiddelen en doorgeven. En overheidspersonen die dat niet doen, die horen op de mestvaalt. Die komen niet aan hun functie toe. Die verdoen het alleen maar op grond van wat er vroeger is geweest. Ze trekken het volk neer. Ze jouwen met het volk mee. Ze zijn niets meer dan piassen van het volk. Die het volk moeten vermaken, ze denken ze te manipuleren. Maar uiteindelijk moeten ze daar alleen maar verantwoording aan afleggen. Alles is daarbij vergeten. En Pilatus, die het beter kon weten. Pilatus heeft zich tot hiertoe verlaagd. Jezus heeft het hem gezegd. En ik kan er zich niet aan onttrekken. Een andere botte man was er misschien aan voorbij gegaan. Hij was niet onschuldig. Zijn voorouders moesten hem waarschuwen. Zijn vrouw, die daar meer mee verbonden was. Want alle culturen, gemeenten, hebben iets toebedeeld gekregen. Een onderscheidingsvermogen. Een notie voor het herkennen van de waarheid. Een kwaliteitsbesef, want daar gaat het tenslotte om. En het is niet een subjectieve zaak. Een kwaliteitsbesef is er. Pilatus is erin bevoorrecht. Hij kan niet meer terug. Hij moet het zien. Zijn leven, zijn optreden, het is geoordeeld. Met die enkele woorden, maar waar Jezus oordeelt, er is omkeer mogelijk. Wat zal hij doen? Zal hij erkennen dat het ander is? Want hij noemt zich realist. Maar eigenlijk is het realisme altijd leugenachtig. Want het realisme kan niet op zichzelf bestaan. De realiteit, broeders en zusters, kun je alleen maar in leven dankzij de waarheid die van bovenaf nog steeds tot ons komt. Nog steeds is die bron niet afgesneden. Het zijn leugenaars, alle realisten, het zijn parasieten, want ze leven bij de gratie van het andere dat uit de goddelijke wereld nog naar ons toe komt. Dat is gezegd op die machtige, voorname wijze. Een Pilatus die nog een afschaduwing van voornaamheid kent, ziet hier de voornaamste die ooit in de wereldgeschiedenis heeft gestaan. God uit God en licht uit licht. Hij die niet alleen is gekomen om van de waarheid te getuigen, maar die de waarheid bij uitnemendheid is, die ons nog in deze wereld doet ademen, doet leven, mogelijk maakt dat we het volgend ogenblik nog beleven. En dat doet niet de realiteit, dat doet die andere kant. Het is duidelijk gezegd met die enkele woorden. Wat doet Pilatus dan op dat ogenblik? Die heeft gehoord waarheid. Hij hoort daarbuiten het volk wat hij ook verkeerd interpreteert. Die realiteit die is er toch. Hij zou zich moeten omwenden. En dan spreekt hij dat uit wat zo diepzinnig lijkt. Uiterst gevaarlijk. Iemand heeft een diepzinnige redenering. Hij heeft er zijn hele leven aan gewerkt. Hij is tot die conclusie gekomen. Die vraag, wat is waarheid? En als dan dat standpunt weerlegd is, dan valt hij er toch weer in terug en gebruikt het als een schild. Wat is waarheid? Hij gaat weg. Hij weet nu wat waarheid is. Bestaat beide. Waarheid en realiteit. Het gaat om de keus. Waardoor laat je je bepalen? Door de waarheid of door de realiteit? Het betekent niet dat je aan de realiteit moet onttrekken als je voor de waarheid kiest. Het tegendeel. De realiteit moet verlicht worden door de waarheid. Je hoeft niet naar de hemel te vluchten. Daar gaat het niet om. Het gaat om de rechtvaardiging van de waarheid. En Pilatus kiest voor de realiteit. Blijft parasiet. Gaat door. En hij probeert het compromis. Hij probeert het een klein beetje te sussen. Zijn voorouders, die hem het onverwoestbaar kwaliteitsbesef hebben bijgebracht, maar die de ogen niet voor kon sluiten voor het waarachtig voorname. Hij probeert uit pieteit te schipperen en zijn oude wereld van de realiteit ook te handhaven. En als je dat doet, dan gaat het steeds verder en hij raakt het steeds meer kwijt en hij verliest het. En uiteindelijk kiest hij voor zijn realiteit. En is al die Joden wel tuchtige, want hij noemt Jezus de koning der Joden. En hij zet het boven het kruis om dat volk nog een hardere klap te geven. Maar tegelijk wordt hij weer beheerst door een hogere waarheid. De eenheid van de koning en van het volk bevestigt hij aan het opschrift boven het kruis. Gemeente des Heren, om een ogenblik deze dingen gesproken, het grote gesprek in de wereldgeschiedenis, het gaat ook in ons leven, onze tijd, om de waarheid en om de realiteit. En de vraag voor ons is, waar wenden wij ons naar? Kunt je niet onttrekken aan de realiteit, mag ook niet. Er middenin staan. Maar toch, en dat is geloof. Je weet, hoewel die realiteit er is, is alles anders. Want hij is in de wereld, in de realiteit geboren, om der waarheid getuigenis te geven. Daar kun je je hele leven over mediteren. Dan begrijp je er nog niets van. Maar weet u, het is het geheim van het evangelie. Alles is anders geworden. Omdat hij, Jezus, in de realiteit geboren is. En het licht der waarheid heeft doen stralen. Dat is alles anders. Wat ik hiermee probeer te zeggen, kan ik misschien met een eenvoudig voorbeeld zeggen. Kan zijn dat een heel mensenleven verandert door één ander mens die van grote betekenis voor iemand is geweest. Dat kan in een mensenleven al zo zijn. Er zit nog veel sterker. Goddelijke waarheid. Jezus heeft in deze wereld geleefd. Dat betekent dat het licht der waarheid over alles valt. De realiteit in al zijn verschrikking kan niet ontkend worden. Maar het licht der waarheid is verzoening, rechtvaardiging. En het groeit, de kracht daarvan wordt steeds sterker. Het wordt verheerlijking. Gemeente des Heren, mogen wij, u en ik, dit zien, ons hier naar omwenden. Naar hem die gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En daarmee tot zijn hemelse Vader, hem in de hemel is, door de Heilige Geest. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen.